PRNL, they allow Delta Lima Oscar. Amstrad NA of Amstrad in de VS, die maken bekend dat ze weer een nieuw nummer van de Amstrad Journal beschikbaar hebben. Het mei-juni nummer van 2026. En dan kun je dus downloaden van de portal voor de Leiden. En als je de papieren versie wilde hebben, dan duurt het natuurlijk nog even voor die gedrukt is en opgestuurd. Maar goed, er staan weer allerlei leuke verhalen in, zoals gebruikelijk de bekende onderwerpen. En deze keer ook weer over een paar nieuwe satellietprogramma's waar we het al een paar keer over gehad hebben. En natuurlijk een terugblik op de Hamvention, die dat wat weer een groot succes was. Goed, er komt weer een andere leuke bijeenkomst in Engeland. De Electromagnetic Field 2026, EMF. En dat is zo'n radiokamp. Camping met allemaal radiomensen. Meestal zijn het amateurs, hoeft niet per se. En die komen dan van 16 tot en met 19 juli bij elkaar in Midden-Engeland, ergens op een leuke plek. En die gaan dan een heleboel activiteiten ontplooien rond alles wat met radio te maken heeft. En onder andere is daar natuurlijk ook Amstrad UK bij betrokken. Maar ook de BATC, de Britse Amateur Televisie Club. En de UK Microwave Group. Dus ook de microgolvenbanden zijn vertegenwoordigd. En en allerlei andere amateurgroepen. Nou, en die gaan allemaal daar samen allerlei dingen bespreken. Informatie uitwisselen en dingen demonstreren, uitproberen, afregelen. Nou ja, de bekende activiteiten. Dus dat wordt weer een leuk feest, ook met goed weer deze keer. Dus dat moet wel een geslaagd activiteit worden. Dan hebben we vorige week die Transporter 17 missie van SpaceX gezien. Met 81 payloads. Niet dat die nu allemaal al als individuele objecten in de ruimte zitten. Want er zit er nog een stel in zo'n lanceerplatform. Doos, dus die komen later pas als object los in de ruimte. Maar goed, een hele serie objecten dus, en daar zitten weer allerlei satellieten bij, commercieel, wetenschappelijk, maar ook amateursatellieten. Een heleboel satellieten, al dan niet amateur, zitten op 70 centimeter, ook een aantal op 2 meter. De meeste satellieten zenden, niet allemaal. Maverick is er eentje die nog niet gehoord is. Maar goed, de baanparameters zijn nog niet gepubliceerd, maar er zijn wel alternatieve parameters beschikbaar. Dus je kunt ze toch al een beetje gaan trekken als je weet welke welke is. Maar dat is altijd de bekende puzzel in het begin. Maar goed, waarschijnlijk zullen we redelijk binnenkort wel de nieuwe baanparameters gaan krijgen en dan kunnen we dus gaan proberen ze allemaal weer te identificeren en dan weten we waar we naar moeten kijken. En wat betreft die baanparameters, ja, er is op zaterdag 11 juli een mijlpaal bereikt. Toen heeft het catalogusnummer van de satelliet, catalogus, een bereik, het grote nummer 70.000 bereikt. En dat is de grens, omdat alles tussen 70.000 en 100.000 al ergens anders voor gebruikt wordt. Dus daarom houdt het nu op met vijfcijferige catalogusnummers en moet er overgeschakeld worden naar zes cijfers. Dat past dus niet in het TLE-formaat, het klassieke two-line elements format, en daarom wordt dat dus nu geleidelijk afgevoerd. Natuurlijk kunnen de oude satellieten voorlopig nog steeds wel op die manier worden gepubliceerd met TLE's, met de vijfcijfer catalogusnummers. Maar de nieuwe satellieten gaat dat dus niet meer lukken, dus dan worden die baanparameters, GP-data heet dat tegenwoordig, die wordt alleen maar gepubliceerd in allerlei nieuwe formats, zoals onder andere JSON en KVN en CRC en noem maar op. Dus op den duur verdwijnen de TLE's. Nou, dan moet je natuurlijk zorgen dat je die parameters goed kunt gebruiken. Of dat je dus ook software gebruikt die overweg kan met die nieuwe meer dan 5 cijfers catalogusnummers. Nou, dat is nog even een gedoe, want heel veel programma's zijn daar nog niet voor aangepast en zullen ook nooit aangepast worden. Dus dat we even zoeken naar alternatieven door ja, dan toch maar weer de oude TLE's te gebruiken, maar dan met alternatieve catalogusnummers, bijvoorbeeld in de 70.000 serie of in de 90.000 serie, want die worden weliswaar intern gebruikt in de VS door de militairen, maar daar merken wij niks van. 80.000 serie, dan moet je wegblijven, want die worden wel gepubliceerd en dan kun je dus problemen krijgen. Maar verder kun je rustig gebruik maken van de 70.000 en 90.000 serie. En dan kun je dus toch je klassieke satelliettracking programma's blijven gebruiken. Goed, dat even tussendoor. Verder is intussen de Link gelanceerd, het ruimtevaartuig wat het Swift Observatorium moet gaan redden. Dat is dus gelukt met die lancering met een Pegasus raket, de laatste. En dat is allemaal gelukt. Er is in het begin nog wel een probleempje geweest met die Link, dat ruimtevaartuig. Dat was aanvankelijk een beetje aan het rondtollen en zo. Maar goed, ze hebben hem intussen helemaal onder controle en ze zijn nu bezig met de testen en zo. En dan gaan ze geleidelijk dus naar die Swift manoeuvreren van dichtbij bekijken. En als het dan lukt, dan gaan ze hem vastpakken met een paar manipulatorarmen. En dan gaan ze hem geleidelijk naar een hogere baan sleuren. En als hij dan flink veel hoger zet, dan laten ze hem weer los. En dan komt Link naar beneden en die verbrandt in de atmosfeer. Want dan heeft hij zijn taak voltooid. Nou, dat zou mooi zijn. Maar dat duurt nog wel even een tijdje. Maar hij is dus onderweg. Goed, een paar parameterwijzigingen bij hem zat. Nog even een satelliet verwijderd uit de lijst. Namelijk Horio 4. Object 41340, want die is een paar dagen geleden of 10 dagen geleden verbrand in de atmosfeer, dus daar heb je niks meer aan. Nou, verder Ares nieuws, er was nog een verbinding op 10 juli met Rusland, maar er staat nu verder niks nieuws gepland. Wel is er een actie bij het ISS te verwachten met de aankomst van een nieuwe Soyuz komende dinsdag de 14e en daarom moet dan tijdelijk van de 14e 's middags tot de 15e 's middags alle amateurapparatuur van Ares uitgeschakeld worden. Verder werkt nog wel het normale wijze dus de crossband repeater en als het goed is af en toe nog de digitale HMTV met wat kleurenbalken, maar daar zijn wat problemen mee. En af en toe dus ook nog de packet apparatuur in de 70 centimeter band. Verder is AMSAT SA, Zuidelijk Afrika, van plan een space symposium te houden op zaterdag 1 augustus. Dus het duurt niet zo lang en het is ook alleen maar online. Namelijk van 10 uur tot 14 uur lokale tijd voor ons. En dan is dat dus online allemaal te volgen. Je moet je wel aanmelden. Dat is gratis voor mensen die in een IRU-lid land wonen, zoals wij. Maar voor de uit andere landen moeten die deelnemers wel iets betalen. Maar dat stelt niet zoveel voor. Dus als je mee wilt doen, dan kan dat. Dan kun je gaan kijken wat ze dan gaan vertellen over amateurradio in de ruimte. Verder, in China hebben ze nog een competitie gepland, maar dat is al korte termijn. Als je daar naartoe wil, dan is dat van 20 tot 24 juli. En je moet je heel snel aanmelden. Maar dat gaat dus met een grote internationale competitie en zo, met verschillende mogelijkheden. En dan kun je uiteindelijk in principe ook een gratis satellietlancering mee verdienen. Nou ja, ze pakken het stevig aan tegenwoordig. Verder. Dan dat EMF-kamp hadden we het over gehad. Ja. SpaceX is van plan weer een heleboel Starlink-satellieten te lanceren, maar nu dus van een nieuwe generatie, de generatie 3. En dan moeten er 100.000 worden, als het allemaal mij zit. En die gaan ze ook in een ietsje andere baan brengen en zo. Maar die worden dus een stuk groter dan de eerdere Starlinks. Die generatie 3, die moeten dus zeg maar de afmeting van een Boeing 737 krijgen. En allemaal communiceren met lasers enzovoort. Doen trouwens de meeste huidige Starlinks ook al. Maar die nieuwe generatie 3 kan alleen gelanceerd worden met de grote Starship ruimtevaartuigen. Dus dat gaat nog niet op korte termijn komen. Maar het moet wel weer heel spannend worden. Maar er komt nog meer op dat gebied. Daar hebben we het straks nog over. Verder zijn er wat problemen met publicaties bij de Verenigde Naties over lanceringen. Want dat wordt keurig bijgehouden. De VN die wil van alle lanceringen in de wereld de gegevens hebben. En die houden ze allemaal bij in een grote database en publiceren ze ook. Maar dat publiceren gaat de laatste tijd een beetje heel erg fout. De website die doet bijna niks meer. Grote problemen, is niet helemaal duidelijk waar het zit, maar er is bijna niks meer te vinden op die site. Vreemd genoeg, de Russisch-talige versie doet het redelijk goed, maar alle andere talen werkt het niet meer. Dus nou ja, er is nog even een dikke discussie daar wat daar moet veranderen. Dan even de amateursatellieten kijken. Oscar 123 werkt helemaal prima. Oscar 73 blijft ook goed gaan. Oscar 7 eigenlijk continu, of bijna continu, in mode B, oftewel van 70 naar 2. Hoewel hij nou net vandaag ook in mode A te vinden was. Dus van 2 meter naar 10 meter. Dus af en toe even oppassen als je hem niet hoort in de ene mode. Gewoon even kijken in de andere mode, want misschien zit hij daar dan. Crewcube af en toe met zijn digipeter actief. Oscar 29 blijft nog steeds goed functioneren nu. Hij zit mooi in de zon, dus dan hoeft er niks te gebeuren. Dan blijft hij werken. Oscar 86 werkt, hebben wij niks aan. Het ISS, dus de crossband FM repeater, helemaal actief. Af en toe de digipeter te gebruiken. En ja, verder even geen gekke dingen. Behalve dat ze dus tijdelijk uit moeten vanwege bijzondere acties. Nou, Oscar 97 doet het ook allemaal prima. De Oscar 100 helemaal operationeel. RS 44 doet het prima. RS 18S volop actief met slowscan plaatjes elke dag. Even in de gaten houden. En dan Oscar 50 blijft goed functioneren. En Sonata 2 actief met zijn VHF DigiPeter. De TVL 2-serie satellieten doen nog steeds weinig. Alleen telemetrie, maar verder niet bruikbaar. En de oude Oscar 11 was de hele week weer telemetrie aan het uitzenden. Dus die doet het toch ook nog steeds. Nou, in het ISS volop experimenten bezig. Medisch-biologisch vooral. En allerlei dingen die nog te maken hebben met de aankomst van een nieuwe bemanning komende week. En ook heeft een van de astronauten de apparatuur weggehaald voor het lanceren van CubeSats. Want dat was vorige week. Hebben ze een stel kleine CubeSats buiten gezet en die apparatuur is nu weer opgeruimd. Dus op korte termijn is daar niks nieuws meer te verwachten, kennelijk. Nou, dan wat betreft de nieuwe lancering, dus Soyuz MS-29 naar het ISS is te verwachten op 14 juli om 16 uur 47 en 50 seconden. Dus dat is eind van de middag, zeg maar. En dan is de koppeling met het ISS al om 19 uur 57 gepland. En dan gaan er dus drie nieuwe astronauten, of twee cosmonauten en een astronaut, naar het ISS met die Soyuz voor weer een lange missie. Dan moet de vorige bemanning daarna gaan vertrekken, na de periode dat ze even de taken overgezet hebben van de ene naar de andere. Dan kunnen die oude vertrekken met MS-28 op 26 juli. En dan gaat het dus over Koets, Virchow, Mikhaev en Williams. Nou, verder komen er later nog allerlei lanceringen naar het ISS, maar dat zien we dan wel. Ja, dan is er dus die enorme lijst van satellieten gelanceerd. De transportermissie. En er is trouwens nog een beetje een geheimzinnig verhaal omheen. Alles wijst erop dat SpaceX op den duur wil stoppen met die transportermissies. De komende paar jaar gaat het nog net door, tot 28, 29 zo'n beetje. Maar dan stopt het. Dus je kunt dan nu al geen reserveringen meer doen voor volgende transporters, want die zijn er niet meer. Ze willen tegen die tijd eigenlijk die Falcon 9 een beetje uitfaseren, want ze hopen tegen die tijd alles te gaan doen met de Starship. En dan hebben ze veel meer mogelijkheden, dan maakt het allemaal niet meer uit. Dan kunnen ze honderden satellieten tegelijk lanceren en dan kan iedereen zijn satelliet mee laten sturen voor een hele lage prijs, als het allemaal mee zit. Maar dat duurt nog eventjes natuurlijk. Nou, verder hadden we, even kijken, nog wat lanceringen voorbij zien komen. Op de 5e juli hadden we nog gezien een Starlink lancering en ook vanuit China een Space Sail groep, weer zo'n constellatie van satellieten. Nou, dan die Transporter 17 missie op de dinsdag, de 7e juli. Starlink op de 9e donderdag en ook die interessante lancering vanuit China met de Lange Mars 10B. Zeg maar de soort Chinese tegenhanger van de Falcon 9 van SpaceX. Hij lijkt er ook op, hij is ongeveer net zo groot, net zo zwaar. Niet helemaal een kopie, maar het lijkt er best veel op. En ook wat ze nou gaan doen is landen weer met die eerste trap op dezelfde manier. Nou, een beetje anders. Ze hebben deze eerste test gedaan en dat is helemaal een succes geworden. Die eerste trap die komt dus ook weer naar beneden, naar een platform op de oceaan. En daar landt hij dan op, alleen op een iets andere manier. Ze hebben daar een iets hoger platform gemaakt, waar allemaal kabels in hangen. En als die rakettrap dan in die constructie zakt, dan wordt die opgevangen in die kabels. En daarbij hebben ze een systeem toegepast wat heel veel lijkt op wat je op vliegtuigschepen ziet gebeuren. Als daar vliegtuigen landen, dan zit er een haak aan dat vliegtuig en dan hangt er een kabel op het dak en dan is het de bedoeling dat die haak dus achter die kabel blijft hangen. En zo wordt die opgevangen en afgeremd. Nou, diezelfde truc hebben ze nu gedaan met die nieuwe Lange Mars 10B rakettrap. Daar zitten ook haken aan. Nee, die zitten aan de platform. Maar ja, nee, die zitten, sorry, nog een keer, die zitten aan de raket. En als die raket dus in dat platform zakt, wat als open, dan komt hij alle die kabels tegen. Die worden dan dicht naar die raket toegeduwd. En die haken van de raket, die blijven dan achter de kabels haken. En zo vangen ze hem op met vier haken aan vier kanten van de raket. Heel fraai bedacht. Vier kabels, vier haken. En zo blijft hij bungelen en kunnen ze hem zachtjes laten zakken. En dan kunnen ze hem zo opvangen zonder dat hij dus zijn eigen poten moet hebben om op te landen. Zoals dat met Falcon 9 gebeurt. Nou, dus dat is een eerste succes. Dat betekent dat nou de Chinezen ook net zoals SpaceX de eerste trap van raketten kunnen opvangen en hergebruiken. En daar zijn ze dus ook van plan. Goed, zaterdag de 11e Starlink lancering. En dat gaat ook weer dinsdag gebeuren. Twee keer Starlink lancering. Eén keer vanuit Californië en eentje vanuit Florida. Dan op dinsdag die Soyuz MS-29 lancering met de nieuwe bemanning. Dan nog een militaire lancering van SpaceX met een Falcon 9 op donderdag. En dan, als het allemaal mee zit, op donderdag de 16e ook de lancering van Flight 13. De testvlucht 13 van Starship met de Falcon Heavy, of Heavy Booster. Hoe heet die? Ja, en dat is gepland om 16:45 als het mee zit. Nee, sorry, dus s'avonds 16. Oh, dan wordt het dus vrijdag. S'morgens heel vroeg onze tijd. Oh ja, dat is onhandig. Maar goed, hoe dan ook. Die moet weer zo'n testvlucht gaan maken. Het zou nog best wel eens een beetje uitgesteld kunnen worden. Maar goed, in principe dus gepland donderdag of vrijdagochtend. Met weer zo'n boog, niet in een baan om de aarde, maar alleen suborbital. En dan gaat hij weer naar de Indische Oceaan enzovoort. Gaan ze weer van alles testen. Daarbij gaan ze overigens ook 20 van die nieuwe Starlink versie 3 satellieten lanceren. Die hele grote. En die willen ze zelfs ook meteen activeren. Het zijn dus geen simulatie, het zijn echte satellieten. Die komen dan niet in een baan om de aarde, maar die worden gewoon buiten gezet en die vliegen dan naast de Starship ook naar de Indische Oceaan en daar plonsen ze ook in het water. Maar goed, tijdens de korte vluchtje gaan ze wel geactiveerd worden over Afrika en dan moeten ze verbindingen gaan maken enzovoort enzovoort. Dus dat kunnen ze meteen die satellieten alvast een beetje testen. Maar ja, 20 satellieten die niks anders doen dan een boogje en dan weer weg. Ja, blijkbaar hebben ze geld genoeg. Oké, dan verder op vrijdag de 17e weer een Electron lancering van Rocket Lab. Dan later die dag nog een Chinese lancering met onbekende payload. Zaterdag de 18e een tweede poging om die Vikram-raket uit India te lanceren. Een helemaal nieuw type raket. Dan weer Starlink-lancering op zaterdag de 18e. En dan zijn we weer een week verder. Verder zijn er dus wat grote plannen bij SpaceX voor datacenters in de ruimte. Ze hebben al een naam voor de constellatie bedacht, dat is StarMind. En die StarMind constellatie moet dus uiteindelijk gaan bestaan uit 1 miljoen satellieten, 1 miljoen datacenters als het allemaal mee zit. En die die dingen die worden ongelooflijk groot. Die zijn ja, de satelliet zelf is een aantal meters, maar inclusief zijn koelpanelen is hij dus 20 meter hoog, zeg maar. 20 meter. En daar zitten er twee zonnepanelen aan met een totale spanwijdte van 70 meter. Dus die panelen zijn ook weer 10 meter hoog, dus dat is echt gigantisch allemaal. Die koelpanelen die hebben een oppervlak van 110 vierkante meter. De zonnepanelen die moeten 150 kilowatt opleveren. 250 watt per vierkante meter. En dan hebben ze een vermogen beschikbaar van 150 kilowatt piek. 120 kilowatt gemiddeld voor de datacenter apparatuur. Het is overeenkomstig met één rack in een datacenter. Eén zo'n satelliet. Maar ja, als je er een miljoen hebt, dan schiet het wel op. Maar dat wordt nog heel spannend allemaal om die gelanceerd te krijgen. Maar de plannen liggen er helemaal klaar. Ze zitten er helemaal naartoe te werken. Die moeten ongeveer op 600 kilometer hoogte komen. En dan dus met die enorme afmetingen. Nou, dat worden dus weer hele heldere stippen aan de hemel. Heel veel protesten aan alle kanten. Maar ja, dat soort bedrijven, die kunnen doen wat ze willen. Die hou je echt niet tegen. Er is ook nog een ander bedrijf nu begonnen met grote spiegels. Om zonlicht te reflecteren naar een donkere helft van de aarde. Die hebben toestemming gevraagd voor de eerste testlancering van de eerste grote spiegel. Heel veel protesten geweest, duizenden, maar dat hielp helemaal niks. De FCC heeft gewoon toestemming verleend. Geen enkel probleem, zagen ze. Nou, zo gaat dat. Dus, en dan moeten er uiteindelijk 50.000 van komen, van die hele grote spiegels. En weer geen enkele mogelijkheid om dat tegen te houden. Ze doen gewoon wat ze willen. Nou, en dat soort ontwikkelingen zullen we meer gaan zien. Er komen steeds meer grote constellaties van satellieten. Allemaal in dat gebied bij zo'n 300 tot 500 of 600 kilometer. En daar zit het al een beetje helemaal vol met die Starlinks die er nu al zijn. En er komen er alleen maar tientallen duizenden bij. Nou, het is niet voor te stellen dat dat lang goed gaat. Er moeten botsingen gaan ontstaan, dat kan niet missen. En zeker omdat die landen die dat allemaal individueel aan het plannen zijn, totaal geen rekening houden met die anderen. Dus ja, dat moet een keer fout gaan, dat kan niet mis. Maar goed, dan krijgen we het Kessler-syndroom. Goed, we zijn er even weer doorheen deze week.